En vanavond, broeders en zusters, gaan wij weer naar Efeze, het vijfde hoofdstuk. Efeze hoofdstuk 5. En voordat ik daar aan begin, moet ik mijn excuses maken. Want de vorige keer hebben wij gesproken over Efeze 5 vanaf vers 22. En een band heeft wel meegelopen, maar die heeft niks opgenomen. Tot mijn spijt. Maar het is nu helemaal niet anders. Dus ik ga wel even op deze dingen in die we vorige keer besproken hebben. Al was het maar om de draad op te nemen. Maar mocht u slechts naar een bandje luisteren, dan mist u het een en ander. Maar dan zeg ik altijd, dan had u er maar bij moeten wezen. Dat zeg ik dus niet tegen aanwezigen hier, maar tegen de bandluisteraars. Dat zeg ik toch met een grijns op mijn gezicht. Want toen ik de vorige keer ooit ergens anders over dit gedeelte gesproken had, daarvan weet ik dat het bandje heel het land doorgegaan is, alleen dat ene bandje, over wat ik gezegd heb over man en vrouw enzovoorts. En dat kan met deze serie dus niet gebeuren. Zodat kwade tongen ongetwijfeld weer zullen beweren dat ik het met opzet gedaan heb. Maar iedereen die er hierbij was, die weet dat dat niet het geval was. Nou goed, zo kan hij wel weer. Dus ik lees Efeze 5 vanaf vers 22. Waar staat: gij vrouwen, weest aan uw eigen mannen onderdanig, gelijk aan den Heeren. Want de man is het hoofd der vrouw, gelijk ook Christus het hoofd der gemeente is. En hij is de behouder des lichaams. Daarom, gelijk de gemeente aan Christus onderdanig is, alzo ook de vrouwen aan haar eigen mannen in alles. Gij mannen, hebt uw eigen vrouwen lief, gelijk ook Christus de gemeente lief gehad heeft en zichzelf voor haar heeft overgegeven, opdat hij haar heiligen zou, haar reinigende met het bad des waters door het woord. Opdat hij haar zichzelf heerlijk zou voorstellen, een gemeente die geen vlek of rimpel heeft of iets dergelijks, maar dat zij zou heilig zijn en onberispelijk. Alzo zijn de mannen schuldig hun eigen vrouwen lief te hebben, gelijk hun eigen lichamen. Die zijn eigen vrouw lief heeft, die heeft zichzelf een lief. Want niemand heeft ooit zijn eigen vlees gehad, maar hij voedt het en onderhoudt het, gelijkerwijs ook de Heere, de gemeente. Want wij zijn leden zijns lichaams, van zijn vlees en van zijn benen. Daarom zal een mens zijn vader en moeder verlaten en zal zijn vrouw aanhangen. En zij twee zullen tot één vlees wezen. Deze verborgenheid is groot, doch ik zeg dit ziende op Christus en op de gemeente. Zo dan ook gij lieden, elk in het bijzonder, en ieder hebben zijn eigen vrouw al zo lief als zichzelf, en de vrouw zie dat zij de man vrezen. Tot zover. Het schriftgedeelte, dit schriftgedeelte, maakt natuurlijk deel uit van de gehele uiteenzetting, zoals we die feitelijk vinden vanaf het begin van hoofdstuk 4... ter gelegenheid waarvan ik ongetwijfeld gezegd zal hebben dat we daar terecht zijn gekomen bij wat we dan gemakshalve noemen de praktische toepassing van het voorafgaande. En zo is het ook. Want inderdaad, in dit gedeelte, hoofdstuk 4 tot en met 6, de tweede helft van de brief, wordt inderdaad gesproken over de praktijk van het leven van een kind van God. En in het eerste gedeelte daarvan, dat was in hoofdstuk 4 natuurlijk, wordt in de eerste plaats gesproken over de gemeente als zodanig. Dat wil zeggen, er wordt gesproken over de gemeente die het lichaam van Christus is, waarvan wij door wedergeboorte leden, lichaamsdelen geworden zijn, met alle consequenties van dien. Dat betekent namelijk dat onze verantwoordelijkheid in de eerste plaats gelegen is in het bijdragen aan de groei en dan wel opbouw, wat hetzelfde is, van de gemeente. Of met de woorden van de apostel Paulus: wij zouden, 4 vers 3, ons benaastigen te bewaren, of te behouden, de eenheid van de geest door de band des vredes, waarna inderdaad gesproken wordt over de eenheid van de gemeente als zodanig. Daarna, in het tweede deel van hoofdstuk 4, wordt gesproken inderdaad over het verschil tussen de natuurlijke positie en de geestelijke positie van het kind van God. En er wordt tegenover elkaar gesteld de oude mens en de nieuwe mens, zoals er ook boven staat, boven vers 17. En inderdaad, daarbij gaat het al om zeer praktische aangelegenheden voor het kind van God als zodanig. Waarna gezegd wordt, dat wij inderdaad navolgers van Christus en daarmee navolgers Gods zouden zijn. Dat is inmiddels het begin van Efeze 5. En de bedoeling is dat wij als navolgers van Christus ook inderdaad het leven van Christus zouden openbaren. Ik geloof niet dat de term er zo staat, maar het wordt wel uitgelegd. Er wordt namelijk gezegd dat wij licht zijn in de Here en dat wij zouden wandelen als licht en dat de vrucht des lichts, dat was vers 9, in ons openbaar zou worden. Kortom, wij zouden leven als kinderen des daags, zoals ook gezegd wordt in vers 14 en aangehaald wordt uit Jesaja 60, de eerste verzen, enzovoorts. Waarna gezegd wordt in het laatste gedeelte van die pericoop dat wij zouden vervuld worden, niet met wijn, maar met de dingen waarvan de wijn een beeld is. Wij zouden namelijk vervuld worden met de geest en sprekende. We zouden spreken onder elkaar met psalmen en lofzangen en geestelijke liederen, zoals we net gezongen hebben, over het zingen tot en leven tot eer van zijn naam. Met een lied in het hart zongen, geloof ik. Hè? En ik zong het niet, want ik moest spelen, maar vooruit. Met een lied in het hart en een lied met de stem leef ik blij en tot eer van zijn naam, of zoiets. Woorden van die strekking. En dat is inderdaad aan dit schriftgedeelte ongetwijfeld ontleend. En vervolgens wordt de apostel zeer concreet in het laatste vers van die pericoop al, waarvan ik al gezegd heb dat ik er nogal ongelukkig mee ben dat hij daar staat. Maar er staat elkander onderdanig zijnde in de vreze Gods. Punt, einde van het verhaal. En ik zeg altijd niks, punt, einde van het verhaal. Want dat is nou juist de inleiding tot wat er nu verder volgt. Namelijk, wie namelijk aan wie onderdanig zou zijn. Want het kan natuurlijk nooit zo zijn dat de een onderdanig is aan de ander en de ander onderdanig aan de een, want zo komt er niks tot stand. Zo zitten wij maar als een onwerkbare verhouding. Waar namelijk uitdrukkelijk over gesproken wordt, is wel degelijk over een soort van hiërarchie die besproken wordt vanaf vers 22 van hoofdstuk 5 en tot in hoofdstuk 6 aan toe. Waarbij, als ik het moet samenvatten, dan toch in ieder geval gezegd wordt, gij vrouwen weest aan uw eigen mannen onderdanig. En daarna 6 vers 1, gij kinderen zijt uw ouderen gehoorzaam. En vervolgens vers 5 van hoofdstuk 6, gij dienstknechten zijt gehoorzaam, uw heren naar het vlees. Enzovoorts. Want hoewel wij als kinderen Gods fundamenteel gelijk zijn, neemt het niet weg dat zolang wij nog in het vlees zijn, wij wel degelijk laten we zeggen, maatschappelijke en sociale verantwoordelijkheid dragen en onze plaats, onze positie dien overeenkomstig zouden innemen. En dat begint zo dicht mogelijk bij onszelf, namelijk bij de meest voor de hand liggende relatie die in het menselijk leven nou eenmaal bestaat. Dat is die van het huwelijk, waarna dus inderdaad staat, geen vrouwen weest aan uw eigen mannen onderdanig. En dat is vers 22, maar het is natuurlijk een nadere toelichting, zoals gezegd, op vers 21. Elkander onderdanig zijnde. Nogmaals, ik ga er niet meer uitgebreid op in, want dat heb ik gedaan en dat lukt me zelf niet eens voor een tweede keer. En dat kan ik u niet aandoen natuurlijk. Hè? Anders zegt u, kom niet meer, want hij zegt toch allemaal op de band, dan loopt de band niet, dan geeft het niet en neemt hij een nieuwe band op. Dus dat doen we vandaag niet, hè. Dus ik ga er niet meer uitgebreid op in. Maar ik wijs er maar op dat hoewel in 6 vers 1 staat, gij kinderen zijt uw ouderen gehoorzaam in de Here. En hoewel in 6 vers 5 staat, gij dienstknechten zijt gehoorzaam uw Heren naar het vlees. Staat er in 5 vers 22 niet, gij vrouwen wees uw eigen mannen gehoorzaam. Dat zouden wij wellicht verwachten. Dat is trouwens wel degelijk de meest voor de hand liggende betekenis van de uitdrukking. Maar ik wijs er maar op dat dat er niet staat. Er staat, gij vrouwen wees aan uw eigen mannen onderdanig. En dat is in zekere zin een iets zwakkere uitdrukking. Onderdanigheid namelijk duidt op de positie die men inneemt, met alle consequenties van dien. Maar dat er niet staat, gij zijt uw eigen mannen gehoorzaam, dat heeft natuurlijk zijn redenen. Want hoe dat ook zij, wat volwassen mensen betreft, zegt de schrift, men zou goden meer gehoorzaam zijn dan de mensen. En dat geldt voor getrouwde vrouwen net zo goed. Ze zouden meer gehoorzaam zijn aan de Heer dan aan hun eigen man. Dat is nou eenmaal zo. Waarna ik mij haast te zeggen dat het naar de wil van de Heer is. Toch? Want als u denkt dat ik nou wat afsta te zwakken, dan hebt u het mis. Ik sta het niet af te zwakken, maar ik wijs toch op de merkwaardige uitdrukking. Het is namelijk naar de wil van de Heer dat vrouwen hun mannen onderdanig zijn en dus inderdaad zoveel mogelijk gehoorzamen. Dat is de normale gang van zaken. Goed, daarna komen de mannen ook aan de beurt. Maar zo begint het verhaal nou eenmaal. En ik denk dat ik wel gezegd heb waarom het nou eenmaal zo begint. Want, bekijk je nou aan, zuster. Hoe zeg ik, hoe moet ik dat netjes zeggen? Dit is namelijk zo elementair. En ik denk dat ik een open deur intrap als ik zeg dat de vrouw in het algemeen toch geneigd is om de man niet te gehoorzamen. En in vele gevallen slechts de schijn wekt haar man te gehoorzamen en in de praktijk dan toch gewoon doet waar ze zelf zin in heeft. En dat soort dingen meer. Begrijp je me goed? Dat zijn niet mijn frustraties. Het is ook niet bedoeld als persoonlijke getuigenis. Maar zo is het nou eenmaal. Het is een onderwerp wat de eeuwen door altijd ter discussie gestaan heeft. En waarover men van mening verschilt. In de praktijk gaat het verhaal tegenwoordig dat vrouwen de eeuwen door onderdrukt zijn geworden. Maar ik zou u andere bronnen kunnen laten lezen, die zijn minder populair. Ik zou u andere bronnen kunnen laten lezen, zelfs vrouwelijke bronnen, om het eens zo te zeggen, die het tegenovergestelde beweren en die zeggen dat hoe het ook aan de buitenkant eruit gezien mocht hebben, in de praktijk waren het altijd de vrouwen die de dienst uitmaakten. En daarmee is de balans weer rechtgelegd. Alleen moet ik er meteen bij zeggen dat het misschien zo was, maar het was in ieder geval niet de bedoeling van Gods wegen. Want hoe je dat nou ook keert of wendt, ik neem er nu vanavond maar weer zoveel mogelijk afstand van. En ik beschouw het zo objectief mogelijk, wat erg moeilijk is met een dergelijk onderwerp. Hoe je dat ook keert of wendt, het mag dan zo zijn dat de apostel Paulus hier richtlijnen geeft met betrekking tot de verhouding van man en vrouw binnen het huwelijk. Het neemt niet weg dat er in de praktijk tegelijkertijd en wellicht zelfs nog meer spreekt over de verhouding tussen Christus en de gemeente. Want de gedachte is dat de relatie tussen Christus en de gemeente tot voorbeeld gesteld wordt voor de relatie tussen man en vrouw. Ik weet niet of ik het de vorige keer gezegd heb, maar het schiet me zo nu ineens te binnen, dus dan zeg ik het nu in elk geval maar. Er zijn er die zeggen, nou ja, Paulus die wist van het huwelijk niet zoveel af. Die had er zo zijn ideeën over, maar die kende, het was alleen van buitenaf, maar niet van binnenuit. Dan moet ik u nu zeggen, maar ik ga er echt niet op in. Dan moet ik u nu zeggen dat ik van mening ben dat de apostel dat wel degelijk van binnenuit wist. Maar dat vanaf het tijdstip dat hij in de Bijbel een rol speelt, dus vanaf zijn bekering zal ik maar zeggen, en vanaf daarvoor dus weduwnaar was. Daar heb ik goede argumenten voor, ontleend aan de eerste Korinthebrief in elk geval. En daarnaast ontleend aan de Joodse praktijk. Iemand kan namelijk niet fariseer zijn en lid zijn van de raad enzovoort zonder getrouwd te zijn. Dat is nu nog zo, namelijk is altijd ook zo geweest. Dat vind ik een sterk argument. Maar uit de woorden van de apostel uit de eerste Korinthebrief blijkt dat ook. Hij zegt het niet met zoveel woorden, maar hij zegt het wel. Het wordt in elk geval geïmpliceerd. Velen denken dat de apostel Paulus altijd vrijgezel geweest is. Ik geloof het absoluut niet. Ik geloof dat de man getrouwd geweest is, maar dat hij al vroeg weduwnaar geworden is en het daarbij gelaten heeft. Ter wille van zijn dienst aan de Heer. Dat is het verhaal. Een argument wat ik daar trouwens ook over gelezen heb ooit een keer, was dat iemand zei, de wijze waarop de apostel Paulus over het huwelijk spreekt, verraadt dat hij het van binnenuit kijkt. En daarmee bedoelde hij niet, hij spreekt er zo afwijzend over, maar hij spreekt er juist zo gevoelig over. En dat is wel aardig, omdat de meesten zeggen, de apostel is nogal afwijzend ten opzichte van het huwelijk. Maar er zijn commentatoren die precies de tegenovergestelde conclusie trekken. Al was het maar hier uit Efeze 5. Ik laat het maar voor wat het is, maar ik ben van mening dat de apostel ook uit ervaring wist waarover hij schreef. Je kunt altijd nog zeggen daarna dat hij misschien niet zo'n gelukkig huwelijk gehad heeft. Maar dat staat dan ook nog te bezien natuurlijk. Dat doet ook weinig ter zake. Want hoe u dat draait, het is in ieder geval hier niet alleen het woord van de apostel Paulus, maar het is het geïnspireerde woord van God. En daar houd ik het bij voorkeur maar op. Het gaat ons niet aan om dat te beoordelen. Wat ons aangaat, wij zouden ons daaraan onderwerpen. En dat los, zoveel mogelijk, van onze eigen cultuur. Dat wil zeggen, los van de gebruiken die geldig zijn in de maatschappij als zodanig. Dat lukt niet altijd, dat is zelfs soms onmogelijk. Maar we zouden naar streven zoveel mogelijk vast te houden aan deze Bijbelse beginselen. En daar gaat het maar om. Dus, gij vrouwen, wees aan uw eigen man, niet aan de mannen, maar aan uw eigen man, onderdanig, gelijk aan den Heere. Precies zoals de mens, de gelovige mens, onderdanig zou zijn aan de menselijke overheid. Er wordt hetzelfde woord gebruikt, bijvoorbeeld in Romeinen 13. Waarbij natuurlijk ook vastgesteld wordt dat men goden meer gehoorzaam zou zijn dan mensen. En in de praktijk blijkt het zo te zijn dat ook iemand die onderdanig is aan de overheid, soms de overheid ongehoorzaam moet zijn ter wille van de Heer. Dat is nou helemaal zo. Zo kan het ook gebeuren dat de vrouw haar man ongehoorzaam moet zijn ter wille van de Heer. Maar aan de andere kant, het is de Heer zelf die de vrouw deze positie wijst. Begrijpt u me goed? De gelovige vrouw, want deze woorden worden absoluut niet gericht aan niet wedergeboren mensen. Voor hen geldt het wellicht ook, dat geloof ik ook wel. Maar voor hen hebben we natuurlijk primair een heel andere boodschap. Dus gij vrouwen, wees aan uw eigen mannen onderdanig gelijk aan den Heere. Op dezelfde wijze. Daar valt, zeg ik ook altijd, niks aan af te dingen. Want wij kunnen niet afdingen aan het feit dat de vrouw, de gelovige vrouw, onderdanig zou zijn aan de Heer. Het is dus niet mogelijk, ik heb het wel eens horen zeggen, namelijk een vrouw die zei, ja, ik wil wel de Heer dienen, maar niet mijn man. Nou, dat kan dus niet. Dat is volstrekt onmogelijk. Want de eerste manier waarop de vrouw de Heer dient, is door haar man te dienen. Dus regel 1. Daarna zien we verder, maar dit is regel, daar begint het mee. De gelovige vrouw die weigert haar man onderdanig te zijn, weigert dus de Heer onderdanig te zijn. Zo zit het gewoon. Er is niks aan af te dingen, dat is ook wat hier staat. En ik deel dat nu maar gewoon even mee. Zo zit dat, hè. Want, vers 23, want de man is het hoofd der vrouw, gelijk ook Christus het hoofd der gemeente is. Ik ben geneigd van hieruit meteen terug te grijpen naar 1 Korinthe 11, maar ik neem aan dat ik dat vorige keer ook gedaan heb. Bovendien, in mijn Bijbel staat een verwijzing naar 1 Korinthe 11 bij, de eerste verse, dus dat vindt u zelf ook. De gedachte is namelijk dat God het hoofd is van Christus, Christus is het hoofd van de man en de man is het hoofd van de vrouw. Zo staat het daar, achtereenvolgens. En hier wordt het net zo aangehaald. En van hem staat dan, van Christus, hij is de behouder des lichaams. De man is het hoofd der vrouw, gelijk ook Christus het hoofd der gemeente is. Begrijp je me goed, lees het vers niet verkeerd. De gedachte is niet, dat kan namelijk niet, de gedachte is niet dat de verhouding tussen man en vrouw in het huwelijk de norm is voor de verhouding van Christus tot de gemeente. Het is namelijk andersom. Dat wil zeggen, de verhouding van Christus tot de gemeente is de norm voor de verhouding tussen man en vrouw. Ik hoop dat u dat begrijpt. Het zijn gewoon twee parallellen. Maar ik zeg altijd, er zal van de gemeente niks terechtkomen... als ons eigen huwelijk het model zou moeten zijn voor de verhouding tussen Christus en de gemeente. Ik zei het in het meervoud, toch in het algemeen, hè? Het is niet altijd persoonlijk. Nou goed, laat maar zitten. En ik zei ook niet uw, dus u hoeft het zich ook niet aan te trekken. Maar zo is het dan toch. Het is andersom. Het ideaal voor onze huwelijken is gelegen in de verhouding tussen Christus en de gemeente. Dat is de norm waarnaar wij zouden leven. En als dat één keer vastgesteld is, volstaat het om vervolgens te spreken over Christus en de gemeente. Want dat is de maatstaf voor ons eigen huwelijksleven, is het idee. En dat is ook wat hier naar voren gebracht wordt. Meteen al aan het eind van vers 23. Namelijk, hij is de behouder des lichaams. Heiland staat er geloof ik in de nieuwe vertaling. Maar behouder vind ik wel zo aardig. Dat is ook een hele goede vertaling. De gedachte is namelijk dat als Christus de behouder is van het lichaam, dan is hij degene die het lichaam in stand houdt. Die voor het lichaam zorgt. Of in gewone termen, los van de beeldspraak, Christus is degene die de gemeente in stand houdt. En dan weer in deze vormen. Hij is degene die zijn lichaam in stand houdt. En zo zal de man inderdaad voor zijn vrouw zorgen en haar het nodige verschaffen, is de officiële wettige uitdrukking, bij de Nederlandse wet geloof ik zelfs. Maar laat maar zitten. Maar dat hangt met elkaar samen. De gedachte is namelijk dat de vrouw de man onderdanig zou zijn en dat de man vervolgens voor de vrouw zou zorgen. Meer niet. Wij zijn geneigd man en vrouw op gelijke positie te zetten en te zeggen ze moeten elkaar onderdanig zijn en voor elkaar zorgen. Ik geloof dat zo in de wet staat trouwens. Elkander het nodige verschaffen staat, dat meen ik. Maar dus in de Bijbel niet het geval. In de Bijbel gaat het maar van één kant. Dat wil zeggen, de vrouw zou de man onderdanig zijn en de man zou de vrouw geven al wat noodzakelijk is. Hij zou namelijk voor de volle 100% voor haar zorgen. Dat is de Bijbelse gedachte. Dat kan ook niet missen, want dat is onze relatie als gemeente tot Christus. Namelijk, wij zijn hem onderdanig en hij zal al ons al het nodige ons verschaffen. Geen onderwerp is in zichzelf, maar ik doe het nou maar met een paar zinnen af. Het idee is, weliswaar dat de Heer voor ons zou zorgen, maar daar is een voorwaarde aan verbonden. Begrijp je me goed? Voor zover wij kinderen God zijn, ligt onze zaligheid, ons eeuwig leven en daarmee onze hemelse bestemming vast in Christus. Daar wordt niks aan toegevoegd, daar wordt niks aan afgedaan, dat is een vaste zaak. Maar waar het gaat om ons leven nu, waar het gaat om de tijd die ons over is, is in het vlees, met de uitdrukking van 2 Petrus, meen ik, daar zouden wij hem dienen, dat hangt samen met onderdanig zijn, zouden wij hem dienen en hij zou voor ons zorgen. En andersom gezegd, want dat staat per slot ook bij gelegenheid zo in de schrift, waar wij hem niet dienen, zal hij ook niet voor ons zorgen. En nu nog in de grijstinten. Voor zover hij het nodig vindt, zal hij ons geven wat wij nodig hebben. Maar dan toch enkel en alleen wanneer wij hem dienen. En nog een keer, en dan zeg ik ook iets anders. Voor zover wij hem dienen, zal hij ons geven wat hij nodig vindt. Naar zijn norm, namelijk. En op het moment dat u zit te knikken, zeg ik ja, maar dat geldt binnen uw huwelijk ook zo. Volgens de Bijbel. En daar hoef ik ook niks aan toe te voegen. Zo is dat nou eenmaal. En mijn vader zou gezegd hebben, dat is het geheim. Want het schijnt geheim te zijn. Maar zo steekt het wel in elkaar. Wij hebben niet de garantie van de Heer dat hij ons geeft wat wij vinden dat wij nodig hebben. Wij hebben zelfs niet de garantie dat hij geeft wat wij nodig hebben. Wij hebben de garantie dat waar wij hem dienen, zal hij ons geven wat hij nodig vindt. En dat is soms naar onze begrippen te weinig. Als ik over deze dingen praat, moet ik altijd denken aan de vele duizenden, men zegt 6 miljoen, trouwens, gelovigen die in de loop der eeuwen, sinds de dagen van de opstanding van Christus, de marteldood zijn gestorven. En dat lijkt mij een zeer sterk argument. Daar heb ik ook niks aan toe te voegen. Die mensen zijn de marteldood gestorven en de Heer heeft het niet nodig gevonden om hen daarvoor te bewaren. En dan kun je dus rustig zeggen dat wij het niet zo slecht hebben en niet zo moeilijk moeten doen. Hoezeer wij ook menen tekort te komen, het gaat ons bijzonder voor de wind. Zo is het nou helemaal. Wat er ook ons tegen zit, het gaat ons bijzonder voor de wind, dat kan ik rustig zeggen. Dat wij in een maatschappij leven waarin we zoveel vrijheid krijgen om zelfstandig, want zo zit het dan toch, samen te komen rondom het woord, zonder dat zich iemand daarmee bemoeit, dat is ongehoord. En tot voor enige tientallen jaren was het ook in Nederland volstrekt onmogelijk, en dat is het ook altijd geweest. Zo zit dat. Dus met andere woorden, wij hebben niks te klagen, maar te denken dat de Heer ons een voorspoedig en gelukkig leven beloofd heeft, is onzin. Te denken dat hij ons een voorspoedig en gelukkig leven beloofd heeft als we hem maar dienen, dat is net zo goed onzin. Wat ik moet zeggen is dat de Heer ons geeft wat hij vindt dat wij nodig hebben, maar dan nog alleen wanneer we onze levens aan hem ondergeschikt maken. En dienen. Dat is waar het over gaat. En dat is de normale verhouding, ook binnen het huwelijk. Begrijp je me goed? Ik zeg niet dat als de vrouw de man niet gehoorzaam is, of niet dient, of niet onderdanig is, dat de man dan niet voor haar hoeft te zorgen. Dat zei ik niet. Maar de kans is groot dat de man het dan ook niet zal doen. Toch? En andersom net zo goed. Dus oorzaak en gevolg weet ik ook niet. Dat is onze verantwoordelijkheid ook niet. Maar het gaat erom dat er sprake is van een verbintenis waarbij beide partijen inderdaad een verschillende verantwoordelijkheid ten opzichte van elkaar dragen, om reden dat man en vrouw nou eenmaal verschillend zijn. En het verschil, dat leg ik een andere keer alweer eens uit. Nou goed. Nee, dat vind ik volkomen overbodig om het uit te leggen, doe het maar. Dus dat hoeft verder ook niet. Maar precies zo, er is nu eenmaal verschil tussen Christus en de gemeente. Het is weliswaar een vaste relatie die ook inderdaad niet verbroken zal worden, maar waarvan beide kanten verantwoordelijkheid gedragen wordt. En onze verantwoordelijkheid als gemeente is die dezelfde als die van de vrouw ten opzichte van haar man. Wij als gemeente zouden Christus onderdanig zijn. Dat is het idee. En zo wordt het naar voren gebracht. En het zal als consequentie hebben dat in dat geval de Heer in elk geval de behouder is des lichaams. Dat wil zeggen dat hij voor ons zorgt, individueel en ook collectief. Dat wil zeggen voor de gemeente als zodanig. En daarna zegt vers 24, daarom gelijk de gemeente aan Christus onderdanig is, dus alzo ook de vrouwen aan haar eigen mannen in alles. En terwijl ik het lees, denk ik, was het maar zo? En dat dacht ik twee keer, namelijk, daarom gelijk de gemeente aan Christus onderdanig is. En dan denk ik, was dat maar zo? In de praktijk, gelukkig. Alzo ook de vrouwen aan haar eigen mannen in alles. Was dat maar zo? Maar begrijp je me goed, er staat niet gelijk de gemeente aan Christus gehoorzaam is, want dat staat nog te bezien. Maar onderdanig is. Gehoorzaam is, dat heeft iets te maken met de praktische omstandigheden. Onderdanig zijn heeft te maken met de officiële positie. En die twee dingen zijn lang niet altijd met elkaar in overeenstemming. En hier wordt niet gesproken over de gang van zaken in de gemeente, want u en ik weten dat in de praktijk de gemeente dikwijls de Heer helemaal niet gehoorzaamt. En zelfs dikwijls helemaal niet dienen wil, zo is het nou eenmaal. Het neemt niet weg dat de positie van de gemeente die is van onderworpenheid of onderdanigheid aan Christus. Dat is nou eenmaal zo. Dat wil zeggen, het wordt als vast aan het feit gegeven. En dat wordt als voorbeeld genomen dus voor de vrouwen ten opzichte van haar eigen mannen. En daarbij staat er zelfs in alles. En dat is maar waar het om gaat. Daar is dus op geen enkele wijze aan af te dingen. Namelijk, dit is een vaste verhouding en daarin is niets uitgezonderd. Waarna van de andere kant geredeneerd wordt en gezegd wordt, gij mannen, hebt uw eigen vrouwen lief, let weer op eigen vrouwen. Want het gaat niet om de verhouding tussen mannen en vrouwen in het algemeen, maar het gaat om de verhouding tussen man en vrouw binnen het huwelijk. De rest is een ander verhaal. Gij mannen, hebt uw eigen vrouwen lief, gelijk ook Christus de gemeente lief gehad heeft, en dat kostte hem wat. Het is heel lastig. Wat hier staat, om de eenvoudige reden dat hier sprake is van twee waarheden die rechtstreeks met elkaar verbonden worden, en gewoonlijk zijn ze allebei onbekend. Want in de eerste plaats, gij mannen hebt uw eigen vrouwen lief, en de gedachte is dan vervolgens dat dat niet vanzelf gaat, maar dat het wat kost. Wel degelijk. En de andere gedachte is dat Christus de gemeente lief gehad heeft en lief heeft, maar dat kost hem ook wat. En dat is eveneens gewoonlijk onbekend. Hier niet, want naar aanleiding van de Galatenbrief in de tijd heb ik daarover gesproken. En ik denk naar aanleiding van de eerste verse van Efeze 5 ook al. Want daar staat natuurlijk uitdrukkelijk dat Christus de gemeente lief gehad heeft en zichzelf voor ons heeft overgegeven. En ik neem aan dat ik toen ook andere schriftplaatsen heb laten zien waar precies hetzelfde staat. En dat zijn er nogal wat. De gedachte is namelijk dat de Heer Jezus ook het een en ander heeft moeten opgeven ter wille van de gemeente. Dat wil zeggen, dat de term is ook die van overgeven en ook die van opofferen. Niet in de zin van sterven, maar in de zin van dat hij zich wijdt aan de gemeente ten koste van andere zaken. En dat voorbeeld wordt aan de man ook voorgehouden met betrekking tot zijn vrouw. De man zou zijn vrouw lief hebben, maar hij moet niet denken dat hem dat niks kost. Integendeel. Want hij zou zich inderdaad in het een en ander moeten beperken ter wille van zijn vrouw, zoals de Heer Jezus dat ook gedaan heeft. Staat hier ook niet voor het eerst natuurlijk in dit vers 25. Want zoals gezegd, het wordt ontleend aan Efeze 5 vers 2 waar het staat. En zoals gezegd, er zijn vele andere schriftplaatsen waar precies hetzelfde staat. Ik zoek ze nou niet meer op, maar ik noem alleen de aspecten ervan. Het aspect ervan is namelijk dat Christus zich wijdt aan de gemeente en hij doet het ten koste van andere dingen die hij niet doet, maar eventueel wel zou kunnen. Dat betreft namelijk de openbaring van zijn koninkrijk, dan wel de openbaring van zijn heerlijkheid aan de volkeren en in de wereld in het algemeen. Want als er dan al iets een kenmerk is van onze tegenwoordige bedeling, er zijn wat kenmerken natuurlijk, maar een van die kenmerken van onze tegenwoordige bedeling is dat weliswaar de Heer Jezus Christus heeft ontvangen de allerhoogste troon in de hemel zelf, in alle nieuwtestamentische boeken in beginsel genoemd en dikwijls uitgebreid toegelicht. Maar ondanks dat hij uitermate verhoogd is en gezeten is, Efeze 1, ver boven alle overheid en macht en kracht en heerschappij, is het dan toch zo dat de Heer Jezus Christus in de wereld, de tegenwoordige wereld, ook nu na bijna 2000 jaar nog steeds de verworpene en de verachte is. En hij wordt nog steeds verworpen en gelasterd enzovoorts. Met andere woorden, hij doet nog steeds geen recht, of beter nog, hij haalt zijn recht nog steeds niet. Wat lag nou meer voor de hand dan dat hij meteen na zijn opstanding, nee, misschien al eerder, maar dat wil ik niet eens noemen, maar dat hij meteen na zijn opstanding zichzelf in heerlijkheid zou geopenbaard hebben aan het Joodse volk, om te beginnen, Jeruzalem enzovoorts, en daarna aan de overige volkeren, en een oordeel, actief oordeel, gebracht zou hebben over de goddeloosheid der mensen. Maar hij heeft het niet gedaan. Dat recht heeft hij wel, maar hij doet het niet. En in plaats daarvan leidt hij dus onrecht, smaadheid nog steeds, in de wereld, ten behoeve van zijn gemeente, die hij nu redt, dan wel behoudt, met het woord uit vers 23, die hij behoudt uit deze wereld, alvorens dat oordeel te zullen brengen. En na de opname van de gemeente, na de voltooiing van de gemeente dan ook, zal hij alsnog dat oordeel brengen over de levende mensheid. Niet op de jongste dag, want daar gaat het helemaal niet over. Maar over de levende mensheid, ten einde zijn heerlijkheid over de volkeren, of aan de volkeren te openbaren en zijn koninkrijk over de volkeren te brengen. Dat is het. Maar hij wacht er notabene iets van 2000 jaren mee voordat hij dat doet. En in die 2000 jaren is hij nog steeds de verworpene, maar verzamelt hij zich de gemeente. Dat wil zeggen, volgens deze uiteenzetting doet hij dit alles ter wille van ons. Ter wille van de gemeente die hij lief heeft. Daar is natuurlijk niet alles mee gezegd. De zaak is hiermee van één kant bezien, maar niettemin, dat is de Bijbelse voorstelling van zaken. En daar gaat het maar om. En ter aanvulling noem ik dan alleen nog maar even zo uit het hoofd Hebreeën 13. Zo laat ons dan tot hem uitgaan, buiten de legerplaats, zijn smaadheid dragende. Met andere woorden, er staat daar toch in elk geval dat hij zelf nog steeds versmaad is door de wereld. En de verworpene is in de wereld. Dat in het algemeen zijn naam niet gebruikt wordt om hem eer te geven, maar wel om hem te vloeken. Om het maar eenvoudig te zeggen. En waarom is dat? Terwille van ons. Met andere woorden, hij had zoveel meer kunnen doen. Komt hem ook rechtens toe. Maar in plaats daarvan heeft hij zich overgegeven voor of aan de gemeente. En precies hetzelfde geldt dus ook voor de man. Hij zou van alles kunnen doen, komt hem wellicht ook rechtens toe. Maar aan veel dingen kan hij niet toekomen, omdat hij een andere verantwoordelijkheid heeft. Eerst eigenlijk, op grond van deze dingen namelijk. De man zou zich beperken in de eerste plaats terwille van zijn vrouw. Het gaat niet om beperking, het gaat om zijn vrouw dienen in de eerste plaats. Voor haar zorgen enzovoort. En dat hem dat wat kost. Met name zijn vrijheid zeggen we dan maar, want dat is wat mannen het eerst roepen altijd. Dus ik zeg het nou ook maar, dat het hen hun vrijheid kost. Ja. Maar ja, het is uit vrije wil dat ze getrouwd zijn. Of niet? Dus dat zijn zo de consequenties. Had je dat maar eerder geweten? Dat wil je nou maar niet noemen. Maar wat? Niks anders dan toen. Nou goed. Terug naar het schriftgedeelte. Gij mannen hebt uw eigen vrouwen lief, vers 25, gelijk ook Christus de gemeente lief gehad heeft. En waar blijkt die liefde uit? Dat hij zich voor haar heeft overgegeven. Begrijp je me goed? Maar misschien heb ik dat eerder gezegd. Het gaat hier niet over dat Christus voor ons gestorven is toen wij nog zondaren waren. Maar het gaat hier over dat de opgewekte Christus na zijn opstanding zich heeft overgegeven voor de gemeente. En die heeft dat gedaan opdat hij haar, die gemeente dus, heiligen zou. En aangezien heiligen nogal een moeilijk woord is, wordt het toegelicht in de vorm van een illustratie. Namelijk opdat hij haar heiligen zou, haar reinigende, want ik acht dat de meest voor de hand liggende vertaling, haar reinigende, dat staat ook in de nieuwe vertaling, die van 51 is dus al heel oud inmiddels, naar onze begrippen. Maar dat staat daar ook, en dat moet het ook zijn. Dat men vertaald heeft met haar gereinigd hebbende is taalkundig niet helemaal verkeerd. Maar het is natuurlijk gekozen omdat de vertalers dachten dat het ging over de dood en opstanding eventueel van Christus. Maar dat is niet zo. Het gaat over het tegenwoordige werk van Christus als onze hoge priester, die Hebreeën, verzoening doet voor de zonden zijns volks. Wat dat maar wezen mag, dat doet het nou niet toe. Dat ga ik nou weer niet opnieuw uitleggen. Dus ik lees altijd, opdat hij haar heiligen zou, haar reinigende, met het bad des waters des woords. Als u zegt, nou ik vind het toch wel eenzijdig en wie geeft u het recht om dat zo te kiezen? Dan zeg ik, dat doet de apostel Paulus zelf, want dan zoek ik gewoon een ander schriftgedeelte op van dezelfde apostel. Die staat nog steeds in Titus 2. Titus 2, waar staat in vers 13... dat wij als kinderen Gods en dus als gemeente zouden wachten op de verschijning der heerlijkheid. Precies, dat zei ik net. Want waar het om gaat is dat die heerlijkheid nog steeds niet geopenbaard is. En dat die heerlijkheid van Christus nog steeds moet openbaar worden in de toekomst. Daar wachten wij dus ook op, net als hij zelf. Vers 13 van Titus 2. En dan vers 14. Onze zaligmaker Jezus Christus, die zichzelf voor ons, niet voor de wereld, daar gaat het niet over, die zichzelf voor ons, de gemeente namelijk, gegeven heeft, opdat hij ons zou verlossen van alle ongerechtigheid en zichzelf, dat wil zeggen voor zichzelf, een eigen volk zou reinigen, heiligen, ijverig in goede werken. En dat is precies wat dus ook in Efeze 5 staat, dat hij zijn eigen volk, zijn eigen vrouw, zijn eigen lichaam, zo u wilt, zou heiligen, namelijk hij zou haar reinigen door het bad des waters, door het woord. Die termen komen we hier trouwens ook tegen, maar dat is enige versen verder, namelijk inmiddels in Titus 3, want er staat in vers 5, Hij heeft ons zalig gemaakt, niet uit de werken der rechtvaardigheid die wij gedaan hadden, maar naar zijn barmhartigheid door het bad der wedergeboorte en vernieuwing des geestes. Waarmee het werk van de geest aan ons inderdaad beschreven wordt als een bad. Dat wil zeggen, het werk van de geest aan ons is een reinigend werk, een heiligend werk. Reiniging gebeurt door water en u en ik weten dat water onder andere dan een beeld is van de geest, dus daar is niks mee mis. Nou goed. En bovendien, ik blijf nog even bij Titus 2 vers 14, dat hij zichzelf een eigen volk zou reinigen. En we leggen het naast Efeze 5 en lezen dus niet alleen een eigen volk, maar ook een eigen vrouw, dan wel een eigen lichaam. En waarom zou hij dat doen? Met welk doel? Wel, opdat dat eigen volk, Titus 2 vers 14, ijverig zou zijn in goede werken. Dus, waartoe reinigt Christus de gemeente? Wat is het doel van het werk van Christus aan de gemeente in onze dagen? Opdat die gemeente ijverig zou zijn in goede werken. En daartoe wordt de gemeente gereinigd door het bad des waters, door het woord. Want, Timotheus, heel de schrift is nuttig tot onderwijzing, die in de rechtvaardigheid is, opdat de mens Gods volmaakt zij tot alle goed werk volmaaktelijk toegerust. Wat was dat? 1 Timotheus 3 vers 16 geloof ik. Wat doet de schrift aan ons? Wel, de schrift is nuttig tot onderwijzing in de recht. Ik laat een stuk van de zin weg, maar anders wordt die zo lang. Maar de hele schrift is nuttig tot onderwijzing in de rechtvaardigheid, opdat de mens Gods, dat is de wedergeboren mens, volmaakt zij, namelijk tot alle goed werk volmaaktelijk toegerust. Dus wat doet de schrift aan ons, wat doet het woord aan ons? Ons reinigen, ons heiligen, dat is het bad des waters, het woord. Het reinigt ons om ons geschikt te maken voor al dit goede werk. En daarna leg ik de Hebreeënbrief er voor het gemak weer naast. Als u het niet volgt, laat maar liggen. Maar daarna leg ik de Hebreeënbrief ernaast. Waartoe reinigt, waartoe doet de hoge priester verzoening voor de zonden van zijn volk? Omdat onze gewetens zouden gereinigd worden van dode werken om de levende God te dienen. Hebreeën 9 vers 14. Wat is dus het werk aan Christus aan ons? Ons reinigen, ons heiligen, ons ontrukken aan de wereld als zodanig. Of met de woorden van Galaten 1 vers 4. Christus heeft zich voor ons allen overgegeven om ons te trekken uit de tegenwoordige boze eeuw. Opdat wij geschikt zouden zijn voor alle goede werken, namelijk voor zijn dienst. Toch? Dat is lastig als ik in hoog tempo schriftplaatsen naast elkaar leg, maar ik denk, anders zou ik het niet doen, maar ik denk dat sommigen dat volgen en wie het niet volgt, nou ja, dat is dan jammer. Maar het geeft ons mooie dwarsdoorsneden van nieuwtestamentische waarheid, dus ik doe het maar even zo dan. Maar nou ga ik terug naar Efeze 5. Christus, die zichzelf voor haar, de gemeente, heeft overgegeven, vers 26, opdat hij haar heiligen zou, haar reinigende met het bad des waters door het woord. Hij is er namelijk mee bezig. Hij doet dit. En dus haar reinigende door het bad des waters door het woord. En nou even een stap terug. Wat zou het doel zijn van het werk, als ik het zo mag zeggen, soms weet ik niet hoe ik het zeggen moet, dus excuses dan. Maar wat zou het doel zijn van dat de man zich overgeeft voor of zich wijdt aan de vrouw? Waarom laat de man dingen na, laat hij zich in zijn vrijheid beperken ten einde zijn vrouw te houden, te onderhouden? Opdat die vrouw ijverig zou zijn in goede werken. En voor wie waren die goede werken ook weer die de gemeente zou doen? Zijn werken waarmee Christus gediend is, dus wat zijn die goede werken die de vrouw zou doen? Zijn werken waarmee de man gediend is. En aangezien de man het hoofd is, de vrouw, maar Christus het hoofd is van de man, betekent het dus dat waar de vrouw de man dient, daar dient zij Christus. En op risico af dat ik een storm van protest over me heen krijg, betekent in de praktijk dat er voor de getrouwde vrouw weinig verschil bestaat tussen haar man en Christus. In haar positie, in haar eigen verantwoordelijkheid namelijk. Dat is wat de schrift ervan zegt. En nogmaals zeg ik dan, als de vrouw de Heer wil dienen, moet ze beginnen met de man te dienen. En ik ben ervan overtuigd dat het veelal niet verder komt dan dat. Toch? Ja, zo is het nou eenmaal. En zo staat het hier, zo wordt het hier naar voren gebracht, hè? Opdat hij haar heiligen zou, vers 26. En vers 27 zegt hetzelfde nog een keer. Opdat hij haar aan zichzelf, weet u nog Titus 2, opdat hij zichzelf een eigen volk zou reinigen, ijverig in goede werken. En hier, opdat hij haar zichzelf heerlijk zou voorstellen. Een gemeente die geen vlek of rimpel heeft. Het is leuk omdat het tegelijkertijd over de vrouwen wordt gezegd. Vrouwen willen toch graag zonder vlek of rimpel zijn. Heb ik wel eens begrepen. Nee, man eigenlijk ook, maar bij vrouwen hoor je dat meer, toch? Voor wie? Het gaat niet om het letterlijke, maar het overdrachtelijke. Het probleem is dat we denken aan de letterlijke dingen, terwijl het in werkelijkheid om de diepere geestelijke dingen gaat. De gemeente zou namelijk zonder tekortkomingen zijn in de breedste betekenis van de term ten opzichte van de Heer. Zoals het hier staat, hè? Omdat die gemeente geen vlek of rimpel zou hebben of iets dergelijks, maar dat zij zou zijn heilig en onberispelijk. Welke man zou niet graag zo'n vrouw willen hebben? Toch? En de gedachte is, nou, daar moet de man er wat voor doen. Zo zit dat. In ieder geval, zo ligt de situatie in de verhouding tussen Christus en de gemeente. Christus die een volkomen gemeente wil hebben zonder vlek of rimpel. Wel, hij doet er alles aan. En als u nou zegt, maar er komt in de praktijk niet zo geweldig veel van terecht. Dan zeg ik, en hoe is het in uw huwelijk dan? Daar gaat het niet primair om. Bovendien staat ook niet een onsterbe oordeling. Waar het maar om gaat is dat dit de normen zijn volgens welke wij als gemeente de Heer zouden dienen en volgens welke de vrouw de man zou dienen en andersom, dit zijn de normen volgens welke de man inderdaad zich zou overgeven aan de vrouw en haar lief zou hebben in de breedste betekenis van de uitdrukking. Dat is waar het hier over gaat. En die conclusie trekt de apostel ook in vers 28. Alzo. En dat alzo is niet hetzelfde als dus, in de populair taalgebruik wel, maar in de Statenvertaling zeker niet. Alzo betekent inderdaad alzo, namelijk op deze manier. Eigenlijk aldus. Namelijk naar deze beginselen. Alzo zijn de mannen schuldig hun eigen vrouwen lief te hebben, gelijk hun eigen lichamen. Want Christus heeft de gemeente lief die zijn lichaam is. En dus geldt het voor de man. En daarna staat er in een gewone stelling, die zijn eigen vrouw lief heeft, die heeft zichzelf lief. En dat is een argument waar dus helemaal niemand meer tegenop kan. Als de man zichzelf lief heeft en zijn eigen lichaam enzovoorts, dan zou hij inderdaad zijn vrouw moeten lief hebben, want dat is het beste voor hem. Dat is wat het kost. Ja, niemand zegt dat het niet zo is. Natuurlijk kost dat wat. Maar, goed, zo ligt de situatie nou eenmaal. En dan vers 29, want niemand heeft ooit zijn eigen vlees, zijn eigen lichaam gehaat, maar hij voedt het en onderhoudt het, gelijkerwijs ook de Heere, de gemeente, voedt en onderhoudt. En dat onderhouden, ik weet niet of ik dat hier wel eens gezegd heb, maar ik vind het een prachtige uitdrukking. Wij maken namelijk in het Nederlands verschil tussen onderhouden en onderhouden. Dit doe ik voor degenen die de bandjes uitschrijven. Die krijgen daar grotelijks problemen mee. Maar u en ik begrijpen dat gewoon geen twee woorden zijn. Het is volstrekt hetzelfde. Onderhouden heeft van alles van doen met in onderdanigheid houden. En tegelijkertijd heeft het van doen met voorzien in al het nodige. De man is onderhoudsplichtig. Heet zoiets. in onze samenleving. De man is ten opzichte van zijn vrouw onderhoudsplichtig. Maar net zo goed onderhoudsplichtig. Dat wil zeggen, de vrouw zou onder hem staan. En waar de vrouw zich aan de man onderhoudt, zou de man de vrouw onderhouden. En het leuke is dat het dus één woord is, eigenlijk in het Nederlands, voor één en dezelfde relatie, maar van twee kanten tegelijk bezien. Nee, niet onder water houden, broer. Nee. Bovendien, ja, dat krijg je dan zo. Ik heb net de hele middag zitten lezen in een boek van 375 jaar oud, Nederlands. En een huwelijk heet daar gewoon houwelijk. Dat wil zeggen, het gaat om houden. Huwen is het volstrekt hetzelfde woord als houden. Het is wat uit elkaar gegroeid in de loop van een paar eeuwen. Maar het blijkt gewoon hetzelfde woord te zijn. Ik kom gewoon voor de kop slaan. Ik bedoel, dat had ik al lang moeten weten natuurlijk. Maar soms zie je het dan ineens, hè. Dat is wat het is. Houden, huwen. Dat wil zeggen, in een vaste relatie met elkaar brengen. Het heeft er alles van doen met hiërarchie. Met onderhouden en onderhouden. Toch? En dat is ook de situatie van de gemeente. Waar wij ons aan hem onderhouden. Onderhouden moet ik dan misschien zeggen. Waar wij aan hem onderdanig zijn, die positie innemen en daarbij blijven. Kortom, waar wij dat vasthouden met de term in dat verband uit de Hebreeënbrief. Daar zal hij ons onderhouden. En dus geven wat wij voor zijn dienst in elk geval nodig hebben. Dat is het idee. En zo staat het hier ook. Want niemand heeft ooit zijn eigen vlees gehaat, maar hij voedt het, vers 29, en onderhoudt het, gelijkerwijs ook de Heer, de gemeente, voedt, en in het algemeen, in de breedste betekenis, onderhoudt. En dan komt de conclusie, en de conclusie is niet, dus is de gemeente de bruid van Christus, want dat is onzin. Ik zeg het tegenwoordig maar wat cru. Het is onzin, want ik ben van mening dat het dat is. Er hoeft niemand van mij over te nemen. Maar ik persoonlijk beschouw het als onzin. De gemeente is namelijk niet bruid van Christus, hoewel het een vaste term is, maar niet in de Bijbel. De gemeente is de vrouw van Christus, namelijk zijn lichaam. Want de gedachte is juist hier, deze conclusie, want wij zijn leden van zijn lichaam. Ik zeg altijd, als hier dan in dit vers niet eens staat, want wij zijn zijn bruid, dan staat het nergens. Wat mij betreft kun je daar vergif op innemen. Als het hier niet staat, staat het nergens. En het staat hier niet, het is namelijk ook niet zo. Integendeel, want waarover gesproken wordt, is over de verhouding man-vrouw tussen Christus en de gemeente. Maar daarna wordt hij toegelicht. Hij werd al toegelicht, maar sommigen ontgaat dat helaas. De gedachte is namelijk dat wij leden zijn van zijn lichaam. En waar de verhouding tussen hoofd en lichaam, die is van mannelijk tot vrouwelijk, wordt dat inderdaad op ons en op de gemeente van toepassing gebracht. Want per definitie, het mannelijke is hoger, staat boven, is hoger dan en staat boven het vrouwelijke. En ik bedoelde niet te zeggen man en vrouw, ik bedoel mannelijk en vrouwelijk. Alles wat mannelijk is, in welk opzicht dan ook, is per definitie hoger in rangorde dan het vrouwelijke. Daar komen namelijk die begrippen vandaan. Ik hoop dat u dat begrijpt. Toen zei iemand, ja, maar dat is yin en yang en dat is heidens en dat... Hoe durf je te zeggen, want het is heidens. Het is helemaal niet christelijk. Dan zeg ik, nee, ik heb het ook niet over christelijke dingen. Ik heb het gewoon over de schepping als zodanig. En deze begrippen, mannelijk en vrouwelijk, betekenen alleen wat, omdat ze er allebei zijn. Ze staan namelijk in relatie tot elkaar. En om het rijtje dan maar even uit 1 Korinthe aan te halen. Sorry, laat ik maar voor het gemak van onderaf aan beginnen. De vrouw staat vrouwelijk ten opzichte van de man en de man staat mannelijk ten opzichte van de vrouw. Het is niet moeilijk. Maar nu verder, een stapje omhoog. De man staat vrouwelijk ten opzichte van Christus en Christus staat mannelijk ten opzichte van de man. Want de man zou Christus dienen. Hij staat dus in een vrouwelijke, namelijk ondergeschikte positie. En op een zijlijn, de gemeente staat dus vrouwelijk van Christus ten opzichte van Christus, en Christus staat mannelijk ten opzichte van de gemeente. Heb je dat nog? Nou, nog een fase hoger, die wordt nog moeilijker. Christus staat vrouwelijk ten opzichte van God, en God staat mannelijk ten opzichte van Christus, want Christus is onderdanig aan God. Toen zei iemand, maar Christus is God. Toen zei ik, ja, maar de gemeente is Christus. En toen zei Paulus hier, ja, en man en vrouw zijn één. Want natuurlijk spreken we over een eenheid. Maar binnen die eenheid is er tweeledigheid. Dualisme zeggen sommigen, maar dat woord kan misbruikt worden. Maar die ene eenheid bestaat juist omdat er sprake is van minstens twee partijen. En die eenheid, binnen die eenheid, is daar het mannelijke en het vrouwelijke. Als u zegt dat is yin en yang, daar heb ik meer van gehoord. Zeg ik heb nog nooit van yin en yang gehoord. Ik ken alleen de begrippen. Zo van yin en yang komt overeen met mannelijk en vrouwelijk. Dus alles wat ik van weet. En verder doet het niks ter zake. Met andere woorden, als u zegt dat is yin en yang, dan zeg ik, waar heb u dat gelezen? Toch niet in de Bijbel? Nou, dan gebruik ik dat ook niet als argument. Hè? Of als tegenargument. Dat is oneerlijk. Nee, maar mannelijk en vrouwelijk is in de Bijbel ook een heel gewoon verschijnsel. Bovendien, het wordt geacht algemeen bekend te zijn, omdat heel de schepping, heel de wereld zo in elkaar steekt. Waarbij de hemel mannelijk is ten opzichte van de aarde, want de aarde is per definitie moeder aarde en vrouwelijk ten opzichte van de hemel. En voor zover het vrouwelijke wat voort zou brengen, komt dat vanwege de gemeenschap met het mannelijke. Dan is het dus één, want de schepping is één. Maar de tragiek van de schepping is dat daar de vrouw ook overhoop ligt met de man, en de vrouw dus de man niet wil gehoorzamen. En in de praktijk betekent het als de, ik durf daar niet te zeggen, maar vooruit dan. Ik zal u niet aankijken, maar als de vrouw de man niet onderdanig is, betekent het in de praktijk dat er dus geen gemeenschap plaatsvindt en dat er dus ook geen nieuwe generatie verwekt wordt. Dat is het eigenlijk. Oh, niet zwakkie man die pansen, dat is, weet ik niet, maar dat zeg ik er altijd bij dan. Laat maar zitten. Maar dat begrijp je toch goed zit? De tragiek van heel de schepping is dat inderdaad de vrouw, de schepping namelijk, niet onderdanig is aan de schepper. En dat het vrouwelijke, de vrouw in die zin, niet onderdanig is aan de man. En dat er daarom geen gemeenschap is en daarom geen vrucht wordt voortgebracht. En om het verhaal moeilijk te maken, de Joden van oudsher spreken dan ook over het mannelijke van God en het vrouwelijke van God. Zij ontkennen de leer van de drie eenheid in het algemeen. Zij ontkennen vader en zoonschap. Zij ontkennen dat God een zoon heeft die wij kennen als de Heer Jezus Christus. Maar zij spreken wel over het mannelijke van God en het vrouwelijke van God. En als u het mij vraagt wat zij verstaan onder het vrouwelijke van God, dat kennen wij als de Heer Jezus Christus hoor. En voor de rest is het gewoon een spraakverwarring, waarbij men niet naar elkaar wil luisteren. En waarbij beide partijen de vaste clichés eeuwenlang overnemen zonder ze te begrijpen. En daarmee elkaar om de oren slaan. Maar het is gewoon hetzelfde verhaal. En het Jodendom leert van oudsher inderdaad, dat is een mooi verhaal. Het verhaal is dat het mannelijke sprak met het vrouwelijke van God. En het mannelijke van God zei, ik ga een schepping maken. En het vrouwelijke van God zei toen, dat is goed, maar dan ga ik mee. Dat is de formulering, dus die geef ik nou ook maar zo door. En als wij een beetje van de Bijbel weten, weten we wat het betekent. Of de Joden dat weten, denk het niet, maar wij kunnen dat weten. De gedachte is namelijk dat God zelf met de vrouw, namelijk met de schepping, meeging. En zelf deel van de schepping werd toen hij inderdaad geboren werd in de persoon van de Heer Jezus. En langs die weg werd het vrouwelijke in gemeenschap gebracht met het mannelijke, met de schepping, met de wereld, met God verzoend, kwam er gemeenschap tot stand en daaruit wordt geboren een nieuwe schepping. En voor het zover is, spreken wij over een wereld die zwanger is. Maar dat is Romein 8. U weet wel, want heel de schepping is in barensnood. Met wie heeft het dan gemeenschap? Moet je meteen vragen. Als je tenminste een beetje voorgelicht bent. Begrijp je wel? Dat zijn volstrekt Bijbelse beginselen. Het mannelijke en vrouwelijke zijn twee partijen die in een voorgeschreven relatie tot elkaar zouden staan. En dat brengt vrucht voort, is het idee. En ik heb het niet alleen over seksualiteit en voortplanting, maar ik heb het over gewoon vrucht voortbrengen. Het zou resultaat moeten hebben, het zou iets moeten betekenen, zal ik maar zeggen. Alles, dat is met alles zo in de wereld. Ik zal maar zeggen, stopcontact, ik bedenk me wat, hè. Naar het voorbeeld van Henk Binnendijk van jaren geleden. Stopcontact is mannelijk, dat zei hij niet, maar zoiets. Stopcontact is mannelijk, maar je hebt er niks aan. Je hebt niks aan een stopcontact. Stekker is vrouwelijk, maar je hebt er ook niks aan. Hè? Nou, ik begrijp wat je zeggen wil, maar ik heb een andere keuze gemaakt. Omdat de stopcontact is namelijk vast en de stekker is los. En vandaar dat ik zeg, stopcontact is mannelijk en de stekker is vrouwelijk. Maar goed, je kan het anders uitleggen natuurlijk. Wij noemen het een mannetje. Als je een stekker nodig hebt, vragen ze een mannetje of een vrouwtje. Dat weet ik, en dan is de keuze andersom. Maar daar gaat het me nou niet om. Ik maakte deze keuze omdat de kracht inderdaad komt uit het stopcontact. Daar staat de spanning op, zal ik maar zeggen. Een stekker is een dood ding, totdat de gemeenschap tot stand gebracht wordt. Volgens de symboliek zou dus uit het stopcontact twee van die pootjes moeten komen en zou wat tegenwoordig een stekker heet een contrastekker moeten zijn. Dan heb je de symboliek compleet, maar dat vinden wij te gevaarlijk. Onbegrijpelijke redenen. Maar goed, dat maakt het beeld wat mank. Maar niettemin, ik hoop dat u langzamerhand begrijpt waar het over gaat. Pas als de verbinding tot stand gebracht is, de schakelaar is omgehaald, pas als de stroom gaat lopen, komt het resultaat. En dan begint die koelmachine van die Coca-Cola, Pepsi-Cola, machine, die begint te werken. Of het licht gaat branden, of de ventilator gaat draaien, of wat je maar hebben wil. De koffiemachine kan ook nog, die begint koffie te produceren enzovoorts. Begrijp je wel, maar de verbinding moet tot stand gebracht worden. Dus een heel de natuur, heel de schepping en ook een heel de techniek zo. Nou, dat is waar het om gaat. En eigenlijk kun je van de heilsgeschiedenis zeggen dat niks anders voorstelt dan voorlichting. De Bijbel is niks anders dan voorlichting. Namelijk hoe het mannelijke en het vrouwelijke tot elkaar gebracht worden. En degene die de verbinding tot stand brengt is de middelaar, dat is namelijk Christus. Toch? In wie hemel en aarde, God en mens, net wat jij wil, geestelijke en zienlijke dingen, samenkomen. En dus door hem komt de vrucht tot stand. Dat is het verhaal. Brengt een nieuwe schepping voort. Moeilijk is het niet. God die spreekt, geeft zijn zaad. U weet wel, gij die wedergeboren zijt uit, niet uit vergankelijk, maar uit onvergankelijk zaad, namelijk uit het eeuwige, het levende, eeuwig blijvende woord van God, uit 1 Peter 7. Dus het woord. En als het vrouwelijke, de wereld, de schepping, inderdaad op de juiste positie zich bevindt en de schepper onderdanig is, is ze horig, gehoorzaam, luistert namelijk naar het woord Gods en daardoor zal ze vrucht dragen. Dan wordt het zaad ontvangen, het zaad der wedergeboorte heet dat. En zo wordt, dat is gewoon een verhaal. Dat is niks moeilijks aan. Ik zou zeggen, zelfs meneer Freud kan de Bijbel uitleggen in die zin. Hè? Nou goed, ik laat het maar voor wat het is. Maar zo'n moeilijk beeld is het niet. Maar begrijp je me goed, even terzijde. Als wij zouden praten over de gemeente als bruid. Ik persoonlijk zeg dan precies hetzelfde wat mijn vader er ook altijd van zei. Die zei, nou het kan me niet zoveel schelen als men dat nou zo ziet vooruit. Hij zegt, maar het probleem is dat men daar consequenties uit trekt. Als het daarbij bleef, als dat de conclusie was, dan is de gemeente de bruid, uit wat voor schriftgedeelte dan ook, dan zou het niet zo erg zijn. Maar het punt is, men gaat ervan uit. Men zegt, de gemeente is de bruid, en daarna trekt men daar conclusies uit, en die zijn altijd mis. Zelfde verkeerd. Want, eenvoudig gezegd, als men leert dat de gemeente de bruid is, dan leert men dus dat er geen gemeenschap bestaat tussen Christus en de gemeente, want er bestaat geen gemeenschap tussen de bruidegom en de bruid. Toch? Nou ja, allen die dat leren, die protesteren als bruid en bruid blijken al gemeenschap te hebben of gehad te hebben. Dat is tenminste gebruikelijk. We vinden dat het niet zo moet. We menen dat het nog op Bijbelse grond is ook. Nou, laat dat maar voor wat het is. Het punt is gewoon, de bruid heeft de man nog niet. De bruid is daarheen onderweg. En degene die leren dat de gemeente de bruid is, leren gewoonlijk ook dat de gemeente onderweg is naar de gemeenschap met de Heer. En dat straks bij de opname van de gemeente het huwelijk pas gesloten wordt. En dan dus pas de gemeenschap tot stand komt. Maar dat betekent dat die gemeenschap er nu nog niet is. En de consequentie daarvan is de prediking. De prediking die zegt dat u en ik, omdat we deel uitmaken van de gemeente die de bruid is, zouden wij onszelf op die gemeenschap moeten voorbereiden. En zouden wij onszelf moeten reinigen en heiligen. Het wordt daadwerkelijk zo gepredikt hoor. Staat nergens in de Bijbel, maar het komt uit deze lering voort. Dat is de logische consequentie. Met andere woorden, al wat wij zijn in Christus nu reeds, wordt daarmee volledig, fundamenteel ontkend. En waar dat niet gebeurt, is men simpelweg inconsequent. Men zal het op zijn minst reden tot nadenken moeten geven. Wij zijn niet de bruid van Christus, wij zijn zijn vrouw. Dat is het goede beeld. Maar nog nauwkeuriger, zijn vrouw volgens het hoogste ideaal dat er bestaat. Namelijk, het gaat om de eenheid tussen hoofd en lichaam. Want dat is wat het schriftgedeelte echt leert. Waarbij het lichaam van de man nou eenmaal vrouwelijk staat ten opzichte van het hoofd van de man. Daar het lichaam er is om het hoofd te dienen en andersom, daar het hoofd er is om het lichaam te besturen. En dat is een ideaal huwelijk. En dan moeten we nodig pauzeren, maar kan niet nalaten meteen te zeggen dat we daar wel degelijk een schitterend Bijbels beeld van hebben. Het wordt hier aangehaald in de volgende verse. Dat is namelijk niet het beeld van Isaac die een bruid moet hebben en die dan geregeld wordt via Eliezer en dat soort dingen meer. Of van Jacob die een bruid moet hebben en het wordt geregeld via oom Laban. Die beelden niet. Maar één veel verder terug, namelijk Adam die een bruid moet hebben. Nee, moet niet een bruid hebben. Die moet een vrouw hebben. Die krijgt hij ook. En ik zeg altijd, Eva is de enige getrouwde vrouw uit heel de Bijbel die nooit de bruid geweest is. Die nooit is gekomen tot gemeenschap met een man, die er ook niks voor heeft hoeven doen om tot die gemeenschap te komen. Zij was namelijk altijd al het lichaam van Adam. En dus staat er, zij is vlees van mijn vlees en been van mijn benen. Dat is het hoogste ideaal voor alle andere huwelijken. Het wordt nooit bereikt overigens. Maar het is het hoogste ideaal. Maar het is het ideaal wat wel degelijk bereikt is in de gemeente. En het woord bruid is daar absoluut niet op zijn plaats. Speelt daar geen enkele rol. Komt niet voor. Kan zelfs niet voorkomen. De gemeente is niet gemeente geworden. Dat kan niet. Echt niet. Wij waren niet eerst al zo'n soort volk en daarna zijn we gemeente geworden. Wel nee. De gemeente lag altijd besloten in Christus. Zoals ik bij andere gelegenheden soms een week lang uiteen heb gezet. Namelijk, alles wat van oudsher gesproken is of over Christus, werd tegelijkertijd gesproken over de gemeente. Wij zijn in Christus en gemeentelijke waarheid lag altijd al opgesloten in christelijke, dan wel christologische waarheid. Want wij zijn zijn lichaam. En als over Christus gesproken wordt, wordt dus gesproken over de gemeente. Het enige wat gebeurd is, is dat die gemeente inderdaad uit hem genomen werd bij gelegenheid. Precies zoals de Heer aankondigde over het werk van de geest in onze dagen. Hij zal het uit het mijne nemen en zal het u verkondigen. Wij zijn genomen uit Christus. We zijn een aspect van Christus. Wij zijn het lichaam van Christus. En voordat die gemeente openbaar werd, op wat voor wijze dan ook, waren wij in Christus. Dat is de oorzaak van de oorsprong van de gemeente. Niet een vreemde oorsprong en daarna is een huwelijk tot stand gebracht. Integendeel, onze oorsprong ligt in hem zoals de oorsprong van Eva was in Adam. Goed, daar kom ik straks nog even op terug, maar eerst is de hoogste tijd voor de pauze. Zo waren wij terechtgekomen bij vers 30 van Efeze 5. Waar staat, want wij zijn, niet zijn bruid, maar wij zijn leden van zijn lichaam, van zijn vlees en van zijn benen. Ik moet eerlijkheidshalve opmerken dat die uitdrukking van zijn vlees en van zijn benen hier niet schijnt te horen. Dat wil zeggen, in sommige handschriften staat het, in sommige niet. En volgens de regels heeft men gezegd, dat hoort er niet te staan. Schijnt zo. Dat maakt mij niets uit. Het punt is namelijk dat de uitdrukking van zijn vlees en van zijn benen ontleend is aan Genesis 3. Daar staat het namelijk wel. En dat we inderdaad de vergelijking zouden moeten maken met de uitspraken uit Genesis 3... mogen blijken uit wat meteen volgt in vers 31, waar staat: daarom zal een mens zijn vader en moeder verlaten en zal zijn vrouw aanhangen en zij twee zullen tot één vlees wezen. En dat is dus de uitspraak uit Genesis. Ik zei 3, maar ik bedoelde uiteraard Genesis 2. Want daar staan die dingen namelijk. In de eerste plaats, Genesis 2, vers 24... Vers 24, daarom zal de man zijn vader en zijn moeder verlaten en zijn vrouw aankleven en zij zullen tot één vlees zijn. Maar eerder stond er al in vers 23, toen zeide Adam, deze is ditmaal been van mijn benen en vlees van mijn vlees. Dat heb je toch? Het is die uitdrukking, been van mijn benen, vlees van mijn vlees, die inderdaad terugkomt in vers 30 van Efeze 5. Maar nu we hier toch zijn, let op wat er in vers 23 staat. Namelijk, deze is ditmaal been van mijn been. En dan niet meteen zeggen, was het dan daarvoor anders? Want de vergelijking is niet met daarvoor, maar met daarna. Dat wil zeggen, deze keer, voor deze ene allereerste keer, is deze vrouw genomen uit het lichaam van de man. Beter nog, zij is het lichaam van de man en dat was ze altijd al. Dat heb je toch, hè? Want dat is eigenlijk wat je moet zeggen dan. Maar dat is deze maal. Dat zal later niet meer zo zijn, maar deze eerste keer is het zo. En deze eerste keer, ditmaal uit Genesis 2 vers 23... die wordt aangehaald in Efeze 5 en zo zonder meer van toepassing gebracht op de gemeente. Want wij zijn leden zijn lichaams van zijn vlees en benen. En of het er nou wel of niet hoort te staan, maakt dus niks uit, want verwijst toch naar Genesis 2. Namelijk, daarom zal een mens zijn vader en moeder verlaten en zal zijn vrouw aanhangen. En zij twee zullen niettemin één vlees. En in de zin van uiteraard één lichaam. Zij zullen één vlees wezen. En dan lees ik meteen verder in Efeze 5, vers 32. Deze verborgenheid is groot. Doch ik, en dan staat er, zeg dit ziende op. Enzovoorts. De vertalers hebben woorden ingevoegd om het duidelijker te maken. Hetgeen jammer is, want het was nergens voor nodig. Men had slechts hoeven vertalen met doch ik spreek in plaats van doch ik zeg. En begrijp je me goed, deze vertaling is van 350 jaar geleden. Dus misschien was het in de tijd wel goed, maar bleek het in de loop van de tijd toch anders te moeten door de verandering in de taal. Dat kan best, dat kan ik niet beoordelen. Maar ik lees het vers zonder die schuingedrukte woorden. En in plaats van zeg, lees ik spreek. En in plaats van op, lees ik over. En zoals gezegd, ik heb net vanmiddag in een boek zitten lezen van 375 jaar oud, waar wij over zouden zetten, staat daar op. Het is gewoon echt volstrekt hetzelfde. Het is eigenlijk ook gewoon volstrekt hetzelfde woord. Laat de R maar weg en dat een V een P wordt, dat is een heel gebruikelijke aangelegenheid. En andersom, een P die een F wordt, dan wel een V enzovoort. Het is gewoon dezelfde letter, in vele talen zelfs. Dus het wordt gewoon, deze verborgenheid is groot, doch ik spreek over Christus en over de gemeente. Dat is wat er staat. En dat doet hij dus kennelijk ook. Dat wisten we al, ook zonder dat hij het erbij vermeldt, uiteraard. Als we tenminste goed opgelet hebben. Maar het betekent dan dat deze uitspraak uit Genesis 2 een uitspraak is, weliswaar naar aanleiding van Adam en Eva, maar het is een uitspraak aangaande of gewoon over Christus en de gemeente. En dat is voor de meeste onzer denk ik niet nieuw. Want ik roep natuurlijk al jaren dat al die uitspraken uit Genesis over de mens enzovoorts en over wat de Heer zal doen enzovoorts, dat er allemaal uitspraken zijn die weliswaar in de geschiedenis van toepassing gebracht worden op Adam, Eva en wat er verder volgt. Maar dat het in werkelijkheid en in de eerste plaats uitspraken zijn over Christus en via Christus uiteraard over de gemeente. Er is niks moeilijks aan. Dat is makkelijk aan te tonen, maar dat ga ik natuurlijk niet bij elke gelegenheid weer doen. Maar ik zeg altijd kortheidshalve, als God zegt laat ons mens maken, enkelvoud, naar ons beeld en onze gelijkenis, dan worden wij geacht te weten dat het een uitspraak is over Christus. Weliswaar bedekt, het is een verborgenheid, het is bedekt. Maar niettemin, in het Nieuwe Testament wordt open en bloot gezegd dat Jezus Christus de gelijkenis Gods is. En de uitdrukking van Gods heerlijkheid en het afschijnsel van Gods heerlijkheid en het uitgedrukte beeld van het wezen Gods. Enzovoorts. Kortom, hij is het beeld Gods. 2 Korinthe 4 inmiddels. Enzovoorts. Hetgeen, zeg ik er ook altijd achter, alleen wat betekent als dat niet voor alle andere mensen ook het geval is. Dat heb je toch. Als u en ik en wie dan ook beelddrager Gods is, wat voor zin heeft het dan triomfantelijk te zeggen van de Heer Jezus dat hij beelddrager Gods is? Sterker nog, dan zou daarmee alleen maar gezegd zijn dat hij een mens is, zoals ieder ander. Want dat betekenen die uitdrukkingen in elk geval niet. Het gaat er juist om dat hij niet een mens is zoals ieder ander. En velen lezen de uitspraken zelfs in de betekenis van dat hij dan dus kennelijk God is. Maar die conclusie mag je alleen trekken als je niet aan de andere kant ook de conclusie trekt dat elk mens beelddrager God is, want dan is elk mens God. En u en ik weten dat tegenwoordig men ertoe neigt om inderdaad te zeggen dat Christus God is, maar daarna bijna in één adem te zeggen maar elk mens is God. Toch? Nou goed, maar dat komt daardoor, het is een grote verwarring. Maar het punt is gewoon, de uitspraken in Genesis zijn uitspraken over Christus, alleen wat er eerst komt is Adam. En van Adam staat later, natuurlijk pas in het Nieuwe Testament, maar er staat dat hij een voorbeeld is van degene die komen zal. Dus een type, een voorafschaduwing van degene die komen zal, Romeinen 5. En dus van Christus. Nou ja, hetzelfde komt zo vaak in de Bijbel voor. God doet aan David de belofte dat zijn zoon, die uit zijn lijf zal voortkomen, de tempel zal bouwen enzovoorts en een eeuwig koninkrijk zal ontvangen. Daarna staat er inderdaad eerst, dat was Salomo, want er staat er echt bij gelegenheid. Niettemin weten wij allen, dacht ik, dat het uitspraken zijn niet primair over Salomo, maar feitelijk over degene die meer is dan Salomo en van wie Salomo een type was, namelijk de Heer Jezus Christus enzovoorts. En de uitspraak over Adam en Eva, ook de geschiedenis van hoe Eva genomen werd uit het lichaam van Adam, was een uitspraak met een profetische betekenis uiteindelijk en in de hoogste instantie met betrekking tot de gemeente. En dat is wat Paulus hier ook zegt. Wij zijn vlees van zijn vlees en been van zijn benen. Daarom zal een mens zijn vader en moeder verlaten, zal zijn vrouw aanhangen en zij twee zullen tot één vlees, dat wil zeggen tot één lichaam, wezen. En dan zegt hij, deze verborgenheid is groot. Want ik zeg altijd dat man en vrouw in de praktijk natuurlijk nooit, of te never, helemaal nooit, één vlees zijn. Want hoewel wij termen kennen als gemeenschap, en zelfs vleeselijke gemeenschap, weten wij allen dat man en vrouw nooit één vlees zijn en ook niet worden. En ik zeg wel eens, hoezeer ze daar ook hun best voor doen. Ja, toch? En dan kun je wel zeggen, maar het staat toch in de Bijbel? Dan zeg ik, de uitdrukking staat in de Bijbel, maar er staat nergens in de Bijbel dat man en vrouw werkelijk één vlees zijn. Wat ik wel lees, is dat ze dat graag zouden willen. En dat dat het hoogste ideaal is. En dat het ook de bedoeling is, maar het gebeurt gewoon in deze wereld niet. Want hier is niks volmaakt. We komen ver in de buurt, heet zoiets, dicht in de buurt. Maar dat is maar een ogenblik, moet je dan zeggen. Maar verder is het niet. Maar waar het Christus en de gemeente betreft, daar wordt gezegd dat het daarover gaat. Die twee zijn inderdaad één vlees. Deze uitspraak uit Genesis, daarvoor zegt Paulus, deze verborgenheid is groot, doch ik spreek over Christus en over de gemeente. En dat is dus de norm het hoogste ideaal voor man en vrouw. Dat wil zeggen, voor een gelovige man en vrouw, hoor. Want de brief richt zich natuurlijk toch uitsluitend tot gelovigen. Maar we zouden vooral zien dat niet al die andere huwelijken in het Oude Testament beelden zijn van de relatie van Christus tot de gemeente. Dat is namelijk niet zo. Ze zijn wel in het algemene uitdrukking van de relatie van Christus tot zijn volk onder het nieuwe verbond. Daar zou de gemeente bij kunnen behoren. Maar het is niet slechts de gemeente. Want waar het specifiek over de gemeente gaat, komen wij niet terecht bij Jacob en Lea, of Jacob en Rachel, of hoe ze maar heten, of bij Abraham en Sarah, of iets dergelijks, of bij Isaac en Rebecca, of hoe ze allemaal maar geheten mogen hebben. Wat denk je van Boaz en Rut, en noem er nog maar een stel op. Ahasverus en Esther, dat is ook een aardig altijd. Wel nee, we komen uitsluitend en alleen terecht bij Adam en Eva. Die één waren, altijd ook geweest zijn, zal ik maar zeggen. Alleen bij gelegenheid werd inderdaad een zijde, een rib, want een rib betekent nog altijd een zijde. Werd een zijde een aspect, dat betekent hetzelfde, een aspect van Adam naast hem gesteld. Toen werden het er twee. Als je het nou helemaal zwart-wit wil zeggen, moet je zeggen, in alle andere gevallen werden twee één en in dit geval werd één twee. Toch? En dat is het belangrijke verschil. Wij waren in Christus. Heel de gemeentelijke roeping lag opgesloten in de roeping van Christus. Of met de woorden van Efeze 1, breng ze maar in herinnering. Wij waren in hem uitverkoren voor de nederwerping der wereld. We zijn in hem gezegend met elke geestelijke zegening in de hemel. En et cetera, et cetera. Toch lag in hem vast. En wij zien het dan naast elkaar staan, Christus en de gemeente. Maar het neemt niet weg, het is één geheel. Het is namelijk één lichaam waarvan Christus het hoofd is. En bruid en bruidegom hebben er niks mee van doen. Man en vrouw heeft er veel meer mee van doen. Maar nog beter, het gaat er inderdaad om één lichaam. Hoofd ten opzichte van het lichaam. En zo wordt het ook gewoonlijk in de Nieuwtestamentische brieven besproken. Nou goed. Waarmee ik dan toch gezegd wil hebben dat inderdaad al over de gemeente gesproken wordt, inderdaad in Genesis 2. Eigenlijk dus al in Genesis 1, ter gelegenheid van de schepping van Adam. Want Eva was in Adam. Zo wordt er een hoofdstuk verder pas naast gezet. Toch? Maar goed, niettemin, in de allereerste hoofdstukken van de Bijbel vinden we de gemeente, wat toch wel aardig in contrast staat tot diegenen die zeggen dat eigenlijk in heel Handelingen de gemeente zelfs niet eens te vinden zou zijn. Heb je dat? Want volgens de Bijbel begint het al op de eerste bladzijde van de Bijbel. Daar ben ik nog rijkelijk laat, want bij andere gelegenheid zeg ik altijd dat de gemeente al genoemd wordt in Genesis 1. De uitspraak over God zeide, daar zij licht. Want God die gezegd heeft dat licht uit de duisternis zou schijnen, heeft in onze harten geschenen enzovoort. En dan wordt die uitspraak, er zij licht, wel degelijk van toepassing gebracht op het eerste verschijnen van het licht van het nieuwe verbond. En zie daar, dan zijn we terecht bij gemeentelijke waarheid. Zoals het zelfs ook hier in Efeze 5 werd toegepast. Ontwaakt gij die slaapt en staat op uit de dood en Christus zal over u lichten. En we hebben gelezen dat het komt uit Jesaja 60 en dat daar staat, want het licht gaat op, de heerlijkheid des Heren gaat over u op. Maar via Jesaja 60 komen we net zo goed terecht in Genesis 1 vers 3. Er zij licht. De zon gaat op, het zal licht komen. En met name het licht van het nieuwe verbond. Licht en leven van het nieuwe verbond en van de nieuwe schepping. Waarvan de gemeente nou eenmaal de eerste is samen met Christus. Zoals Adam en Eva de eersten waren, dan wel de eerste is van de oude schepping, om zo te zeggen. Dat begrijp je hopelijk, hè? Nou goed, nadat dan met zoveel nadruk gewezen is de eenheid van de gemeente met Christus, doen wij natuurlijk het schriftgedeelte volstrekt onrecht als we daarna ineens gaan praten over een bruid en een bruidegom die voor elkaar bestemd zijn en bij elkaar gebracht zullen worden ooit nog eens een keer in de toekomst. In de praktijk is dat een volstrekte ontkenning van wat juist in dit schriftgedeelte naar voren gebracht wordt. En dat vind ik wel genoeg. Beslot heeft het geen zin om vanuit de schrift aan te tonen dat een bepaalde lering onbijbels is. Men zou een bepaalde lering namelijk uit de schrift aantonen. Toch? En dat is natuurlijk nog nooit gebeurd wat betreft deze kwestie. En daarom hoeft het ook eigenlijk niet werkelijk tegen te spreken. Maar ik wijs u maar aan de hand daarvan op de geweldige eenheid, levensgemeenschap die bestaat tussen Christus en de gemeente. Uit het schriftgedeelte vloeit natuurlijk ook voort, inderdaad, dat de Heer naar ons omziet. Niet omdat wij zondaren zijn die zalig geworden zijn, niet omdat het zijn werk nou eenmaal is of iets dergelijks, maar simpelweg omdat wij zijn lichaam zijn. En je mag aannemen dat hij zijn lichaam verzorgt. Niet eens ter wille van het lichaam, maar ter wille van hemzelf. En voor zover de leden van het lichaam verzorgd worden, is dat dus ter wille van het hoofd. Begrijp je dat? Aan de ene kant heb ik erop gewezen dat voor ons eigen leven natuurlijk van belang is dat wij dan inderdaad onze positie ten opzichte van Christus kennen. Aan de andere kant, helemaal van de andere kant binnenkomen, moet ik u zeggen, Christus is de gemeente die voor zijn lichaam zal zorgen. En hij zal in bijzonder zuinig zijn op die lichaamsdelen die, waar hij het meest aan heeft, om zo te zeggen, toch? Nou ja, dan moet ik daarna weer verzwakken, want op andere plaats staat dat er edele leden zijn en minder eervolle leden enzovoorts in het lichaam en dat dat ook zo hoort. Maar wat ik alleen maar wil zeggen is dat de Heer naar ons omziet, ons onderhoudt, om zo te zeggen, niet eens ter wille van wie wij zijn, maar ter wille van hemzelf. Want als hij staat, wie zijn eigen, die zijn eigen vrouw lief heeft, die heeft zichzelf lief. Dan volgt daaruit dat Christus de gemeente lief heeft omdat hij zichzelf lief heeft. En omdat hij liefde is in zichzelf enzovoort. Het is dus een vanzelfsprekende zaak die voortvloeit uit het wezen Gods en daarmee uit het wezen van Christus. Begrijp u? Het is de normale gang van zaken, namelijk. Dat hij de behouder is des lichaams, namelijk van de gemeente. En vervolgens zouden wij er de consequenties uit trekken en dan ook onze positie als zodanig kennen. Dat is maar het verhaal. Ja, sluit trouwens redelijk aan bij de uitspraak in dat verband in Hebreeën 3... waar niet gesproken wordt over hoofd en lichaam, maar waar de verhouding tussen Christus en de gemeente wordt voorgesteld als die tussen hoge priester en zijn volk. En de gedachte is dan dat de hoge priester trouw is aan zijn volk, weliswaar, maar niet ter wille van het volk. De hoge priester dient namelijk het volk omdat hij trouw is aan degene die hem in die dienst gesteld heeft. Met andere woorden, natuurlijk is Christus trouw aan de gemeente, maar niet ter wille van de gemeente, maar hij is in de eerste plaats trouw aan degene die hem in die positie heeft aangesteld. Daar staan wij gewoon buiten. Waarom zorgt de Heer voor ons? Punt 1, omdat hij door God zelf aangesteld is om dat te doen en hij is trouw aan degene die hem gesteld heeft, staat daar. Ontleend aan Mozes, die trouw was met betrekking tot het volk Israël, vanwege de uittocht, weet u wel, en de 40-jarige tocht door de woestijn. En u en ik weten dat het geen leuke job was voor Mozes. En dat ondank zijn loon was en hoe het allemaal maar heette, mag niettemin was hij trouw met betrekking tot het volk, maar aan degene die hem gesteld was, die hem gesteld had in die positie, aan God dus. En daarna wordt dat in Hebreeën 3 gezegd, dat zoals Mozes trouw was in geheel zijn huis, zo is Christus trouw in geheel zijn huis en dat is de gemeente. Dat is de gang van zaken. En daar kunnen we dus van op aan, daar putten we onze zekerheid uit met betrekking tot onze wedergeboorte als zodanig natuurlijk, maar ook met betrekking tot ons dagelijks leven. Maar van ons wordt verwacht, inderdaad, dat we inderdaad dan hem onderdanig zijn zoals van Israël verwacht werd. Dat ze onderdanig zouden zijn aan Mozes enzovoorts. Kan allemaal zoveel makkelijker en zoveel beter, zoveel mooier dan dat het was bij Israël en Mozes. En daarom wordt het ons ook in Hebreeën, maar ook in 1 Korinthe 10 uitgebreid tot voorbeeld gesteld. Nou goed. Dan terug naar Efeze 5. Vers 33, de conclusie van het een en ander, waar de apostel weer gewoon bij het dagelijks leven terugkomt en dan zegt, Zo dan ook gij lieden, elk in het bijzonder, dat wil zeggen ieder voor zich, want dat is wat het betekent, elk individueel, elk in het bijzonder, en ieder hebben zijn eigen vrouw al zo lief als zichzelf, en de vrouw zie dat zij de man vrezen. Waarmee het verhaal eindigt zoals het begon. Namelijk, het begon met geen vrouwen wees daar uw eigen man onderdanig gelijk de Heer, en het einde. En de vrouw ziet dat zij de man vrezen. Daarmee is het verhaal rond. En door deze constructie komt toch de nadruk te liggen op de vrouw ziet dat zij de man vrezen. Om de eenvoudige reden dat de uitdrukking is ook van de gemeente. En de gemeente ziet dat zij Christus vrezen. Hem zal dienen. En dat tot eigen zegen, tot eigen heerlijkheid uiteraard. Want dat is waar het om gaat. En daarmee zijn we dan gewoon terug bij deze op het aardse niveau vanzelfsprekend. Maar ik hoop dat u vooral ziet dat deze uiteenzetting toch zo uitgebreid is. Niet omdat de apostel zo nodig uitgebreid moet stilstaan bij uw of mijn huwelijksleven. Maar omdat hij wil stilstaan bij de werkelijke relatie tussen Christus en de gemeente. Want na alles wat ik gezegd heb, en vorige keer hebben we het er natuurlijk heel uitgebreid, en voor mijn gevoel, althans naar mijn normen, heb ik er zelfs diepgaand over gesproken. Achteraf zeg ik altijd, ja jongens, hoe je je eigen leven wil inrichten. Ik zeg het dus wat minder formeel nu, hè. Maar hoe je je eigen leven wil inrichten en je eigen gezin, ja, dat wil je zelf maar weten natuurlijk. Maar kom niet bij mij klagen. Als het anders uitpakt. En als je zegt, nou zoals het hier staat, gaat het bij ons niet. En dat kan het bij ons ook helemaal niet. Dan zeg ik, dat zou best eens kunnen, dat niet helemaal, dat zou echt, ja misschien is dat wel zo. Ik bedoel, dat weet ik niet. Dat is allemaal zeer betrekkelijk. De ene man is de andere man niet en de ene vrouw is de andere vrouw niet. Ik zeg altijd, dan had je me beter uit moeten kijken toen je trouwde. En dan zegt u weer, dus je wist het wel. En dan zeg ik, ja, ik wist het wel, maar ik wist niet waar ik op letten moest. Want dat weet je niet als je jong bent. Dat is toch zo? En als je oud bent, weet je het vermoedelijk nog niet. Dus, ik bedoel, wat moet ik ervan zeggen? He? Maar niettemin, dit is Bijbelse norm. En daarna zeg ik, ja goed, als het is twee partijen. Als de ene niet wil, zit de ander in het schip. En als de ander niet wil, zit de ene in het schip. Dan zeg ik, ja, dat is het huwelijksbootje, zo zit dat. Ik bedoel, dat hebben wij dus niet in de hand. Het is niet voor niks dat de apostel inderdaad niet zo'n geweldig promotor is van het huwelijk als zodanig. Dan kan ik niet zeggen dat hij er afwijzend tegenover stond. Maar hij promoot het in ieder geval niet. Omdat het moeilijkheden met zich meebrengt. Dat staat er ook in 1 Korinthe 7. Maar niettemin willen wij vaste normen hebben. Begrijp je me goed? Wij leven niet onder de wet. Wij als christenen. Ook niet onder dit soort wet. Wij leven niet onder de wet. Maar zoeken wij redelijk vaste normen, hoe de Heer het liefst zou zien, en dat is een hele fase hoger, hoe de Heer het liefst zou zien, nou zo. En daarna zeg ik, als je dan denkt dat het je aan mogelijkheden ontbreekt, dat je het niet kunt, of wat dan ook, dat je van de Heer hulp nodig hebt, of wat voor wijze dan ook, dan kan je daar natuurlijk in alle ernst slechts aanspraak op maken, eventueel, lijkt mij, want zo denk ik dat zelf, als je eerst de dingen regelt zoals ze in de schrift staan. Want het is ongetwijfeld zo dat de Heer ons niet kracht geeft of mogelijkheden geeft om ons leven in te richten zoals wij het willen. Maar de mogelijkheid bestaat, let op, ik zeg niet dat het zo is, maar ik zeg de mogelijkheid bestaat wel dat de Heer ons kracht of wat we maar nodig hebben geeft om ons leven in te richten zoals Hij het wil. Ik zeg niet dat Hij dat ook zal doen, dat geloof ik niet dat het vaste regel is. Maar ik geloof wel dat het vaste regel is dat waar wij ons leven anders inrichten dan Hij ons voorgehouden heeft, hoeven we helemaal geen aanspraak te maken op hulp van Zijn kant. Dus willen we door de Heer gezegend worden, ook in ons aardse leven, dan is de eerste regel dat we dat aardse leven ook inrichten, zoveel mogelijk naar de idealen. Zijn die wet of regels? Zijn naar de idealen die ons in de schrift worden voorgehouden. Dat is waar het om gaat. En verder, Het is onze eigen verantwoordelijkheid. Maar niettemin, zo werkt het. Mijn vader die placht in dit schriftgedeelte, laat de woorden van een ander gebruiken, die placht al veel eerder, namelijk bij de uitdrukkingen in vers 18 over wordt vervuld met de geest enzovoorts. Hij placht meteen al te zeggen, of ik vervuld ben met de geest, zei hij dan, of ik vervuld ben met de geest, dat beoordeel je niet nu terwijl ik tot je spreek vanuit de schrift, maar of ik vervuld ben met de geest, dat moet je eens aan mijn vrouw vragen. Wat zei hij dan? Dan zei hij, vervuld zijn met de geest, dat komt tot uitdrukking in de eerste plaats in je gewone dagelijks leven. Want daar ging het natuurlijk om. En dat is ook de samenhang van dit schriftgedeelte. Wordt vervuld met de geest, sprekend onder elkaar in psalmen, lofzangen, geestelijke liederen, dankende te alle tijd over alle dingen God en de Vader, en dan elkander onderdanig zijn. Kon het onderdanig zijn in de vrezen Gods. Gij vrouwen, wees aan uw eigen mannen onderdanig. En gij mannen hebt uw vrouwen lief. Zo gaat verder. Vervuld zijn met de geest komt niet tot uitdrukking in spreken in tongen, zeg ik, in andere kringen dan weer dan hier in Urk. Maar komt niet tot uitdrukking in een demonstratie van zogenaamde geestelijke gaven. Dan komt tot uitdrukking in het particuliere leven. En dat is in de eerste plaats het gezinsleven, ja. Dat is wat het is. Waarmee niet gezegd wil zijn, dat zei hij ook niet, dat dus dat gezinsleven aan alle idealen beantwoordt. Maar wat hij wel zei, is dat de werkzaamheid van de geesten van het leven Gods in ons in de eerste plaats primair tot uitdrukking komt in onze primaire levensomstandigheden, vanzelfsprekend. Dat betreft onze eigen persoon in de eerste plaats. En als het daarbuiten iets uitwerkt, is het in de eerste plaats in ons huwelijk. Dat is nou helemaal de gang van zaken. Zo hoort dat. Enzovoort. En daarna zeggen wij allemaal, dat zeg ik ook, daarna zeggen we allemaal, maar ja, er zijn zoveel dingen die wij niet kunnen, en niets is hier volmaakt, dat is waar, dat zeg ik ook. En dat zegt de schrift ook, en dat zegt de schrift ook over het huwelijk, en ook over het gezin, en ook over de samenleving, ook over dienstbetrekkingen, wat het allemaal wezen mag. Dat weten wij wel, maar het geeft ons niet het recht om er op voorhand op af te dingen. We zouden op voorhand deze idealen in het oog hebben, dat geldt voor heel ons leven, en daarna inderdaad ook accepteren dat in deze oude schepping inderdaad niet volmaakt is. Maar dat legt een nog grotere verantwoordelijkheid op ons. Toch? Of begrijp je dat niet? Dat betekent dan toch dat we de dingen hebben te accepteren zoals ze zijn, en dat we er het beste van zouden maken. En dat is het dan. En als het niet beter is, dan is het niet beter. Zo is het nou eenmaal. Nou ja, iets dergelijks heb ik gisteren gezegd op de begrafenis van broeder Nol. Zo is het toch? We schieten allemaal tekort. Zo kennen we elkaar ook als tekortschietend. Niettemin, we accepteren elkaar in Christus zoals we zijn. En proberen er het beste van te maken. En elkander te dienen, elkander lief te hebben. Enzovoort. Dat kan heel goed. Daarvoor hoeven die dingen niet volmaakt te zijn. Er is nergens voor nodig. Het is juist zo dat ondanks de tekortkomingen, ondanks de gebreken, wij elkander lief hebben zoals Christus ons lief heeft, ondanks onze gebreken. En zo kunnen man en vrouw elkaar lief hebben, ondanks hun gebreken enzovoort. Is nou helemaal zo. Zie. En daaruit zouden we leven. Waarna ik aan de andere kant zeg, deze schriftgedeelte, ook wat er verder volgt in hoofdstuk 6, worden natuurlijk geschreven, opdat wij als kinderen Gods ons niet hierboven zouden stellen en zouden zeggen, maar we zijn een nieuwe schepping en met die oude hebben we niks meer van doen. Het kan wel wezen dat ik een gezin en een huwelijk en hoe het allemaal heten mag hebben, maar dat geldt nou niet meer, want nou ga ik de Heer dienen. Waarna die vrouw zei, maar mijn man dienen, dat is er niet meer bij. De Heer zegt, nee, zo zit het niet in elkaar. Integendeel, zolang we in vlees zijn, bestaan deze relaties wel. En zouden wij menselijke overheid onderdanig zijn, dat is dan weer Romeinen 13 onder andere dan, enzovoorts. En dezelfde beginselen, die zouden ook inderdaad toegepast worden in ons eigen persoonlijke leven. Met alle tekortkomingen van dien, wellicht, maar niettemin in de kracht Gods. Want dat is waar het over gaat. Het is de uitwerking in elk geval van de geest in ons, die ons in de eerste plaats op onze juiste positie stelt, ook gewoon in het gezin, in het huwelijk en in de samenleving. Nou goed, wij zullen het daarbij laten.